En welkom bij weer een nieuwe aflevering van Westwind Trading. Vandaag ben ik weer met een vaste terugkomende gast, Rick. En wij gaan het vandaag hebben over conditietraining en ademhaling.
Ja, interessant onderwerp. Zeker omdat we met de sporten die we allemaal doen en überhaupt in het dagelijks leven daar ongeveer elke twee, drie seconden mee te maken hebben. Dus het is inderdaad een heel interessant onderwerp. En hoe ik daar zo op kwam om dit met jou te bespreken was omdat ik laatst in de auto zat. En normaal gesproken zit je wel eens je muziek te luisteren of je zit op je even een appje te sturen achter het stuur. En dat deed ik nu een keertje niet. En toen dan draai ik mijn volumeknop wel eens dicht en dan ga ik eens nadenken. Weet je? Want dan gaat mijn brein gaat op een gegeven moment vanzelf wel nadenken. Omdat je hebt geen afleiding. Ja, je hebt het verkeer, maar meestal op de snelweg. Dan chill je hem wel.
En het
dan
is anders of je inderdaad meeloopt te bladeren met je favoriete nummer. Precies. Of je zit in stilte auto te rijden.
Precies.
Zeg maar.
En toen ging ik dus nadenken over dat ik de laatste tijd tijdens training het idee heb dat ik meer conditie heb dan dat ik normaal gesproken had het afgelopen half jaar. Terwijl ik niet meer conditietraining heb gedaan. Mm-hmm. En dat vond ik interessant, omdat ik heb niet echt extra energie daarin gestopt om dat te gaan verbeteren. Dus ja, hoe komt dat dan? En toen dacht ik na over wat nou het verschil was met het afgelopen half jaar en nu. Het laatste kwart jaar en het half jaar daarvoor. Was ik had in januari heb ik een hersenschudding opgelopen.
Ja.
En
van kickbox toch?
Nee, met voetbal.
Met voetbal?
Ja, met keeper, een botsing gehad. En daar heb ik eigenlijk best nog wel lang last van gehad. Mm-hmm. En ik heb nu na de zomer, september, tot nu eigenlijk het idee dat het goed hersteld is. Mm-hmm. En ik merk nu dus inderdaad dat ik meer conditie heb. Of dat ik dingen langer volhoud. Ik denk dat dat misschien een betere verwoording daarvan is.
Ja.
Dus dat is eigenlijk, dat was iets wat me heel erg opviel. En toen dacht ik, hey, laten we dat eens een keer gaan bespreken in de podcast van, ja, want wat is nou eigenlijk conditie?
Ja, want conditie is natuurlijk, iedereen roept wel die term, maar het kan voor iedereen inderdaad wat anders betekenen of per sport onwijs heel breed zijn. Het kan voor jou zijn dat als je inderdaad meer reps dumbbell bench press doet, dat conditie is. Ja. Of het kan zijn dat je minder snel buiten adem bent van iets. Het kan zijn dat het meer op de fietstrap is of dat het makkelijker voelt tijdens spar sessies bijvoorbeeld.
Ja.
Het is heel breed, maar het is natuurlijk onwijs afhankelijk van heel veel componenten, zo'n conditiestukje. Het is niet zo dat als jij meer fietst, dat je per se het langer volhoudt in een gevecht.
Nee, dat is ook dus heel grappig met wat mijn broer, die was vroeger wedstrijdzwemmer.
Ja.
En die had een bizarre conditie in het water. Gewoon, dat sloeg helemaal nergens op, want ik ging een keertje meezwemmen en ik zonk zo wat naar de bodem meteen.
Ja.
En, maar als we een keertje gingen hardlopen, was het heel anders.
Ja.
Dus als we sprintjes gingen trekken of een spelsport, nou, dan hoefde hij hem niet te bellen.
Nee.
Omdat het gewoon een heel ander soort.
Ja, dus had hij inderdaad veel conditie,
ja.
Of was hij heel efficiënt in het water?
Juist.
Dus dat is natuurlijk, dat maakt die term natuurlijk heel breed. En dat we refereren, ik denk, meestal wel naar hardlopen als conditie. Ik denk dat heel makkelijk wordt gaan fietsen. En als je heel hard fietst, dan heb je echt een goede conditie. Maar ja, als die fietser bijvoorbeeld inderdaad een paar burpees moet maken en dan binnen 10 burpees helemaal kapot is, ja, heeft hij dan
een
goede conditie. Ja. Dus we kunnen dat heel breed trekken, zeg maar. Ja. Maar waarin merkte jij, laten we daar eens naar terug gaan.
Ja.
Wat deed jij dat je zegt, dit voelt als meer? Want we kunnen natuurlijk niet jouw subjectieve beeldvorming van conditie voor jou hebben.
Ik heb het dus vooral dat ik merk dat het heel snel aan sandbag carries.
Ja.
En sparsessies.
Ja.
Dus eigenlijk het moment dat ik zwaar onder druk sta of onder stress sta, merk ik of ik goede, tussen aanhalingstekens, conditie heb, mm-hmm, of minder goede conditie. En dan merk ik gewoon letterlijk dat ik rondjes sparren langer volhoud. Of dat ik mijn sandbag carry langer volhoud dan dat ik normaal gesproken doe. Want ik doe meestal in een sessie dan 400 meter. En dan kijk ik van hoe vaak moet ik hem droppen.
Hoeveel keer doe je dan?
400 meter. Ja, ik heb nu een stukje terug.
Nee, hij voelde druk, hè, jongens. Iedereen hoorde shit.
Oh, dan komt de prestatie in mij omhoog. Nee, ik loop hem nu met 55 en dan drop ik hem denk ik 2 keer.
Ja, oké. Okay.
2-3 keer. Ligt er dus net aan hoe ik me voel. Maar ik heb hem wel echt terug moeten schalen, want 2 jaar geleden liep ik hem met 75 en broken.
Ja, dus dat is natuurlijk een onwijze 75 en broken. 400, dat is een beste loop, zeg maar.
Ja, dat was een pittig stukje inderdaad.
Ja.
Maar dat, dus daar was ik toen op een gegeven moment heel erg goed in geworden.
Ja.
Maar als ik dan op het veld ging staan met voetbal, was het weer een stuk minder. Maar nu merk ik dus dat ik ook met neusademhaling op de assaultbike ging het ook weer een stuk soepeler.
Ja.
En kreeg ik veel minder die paniekgedachten in mijn hoofd van, oh shit, ik heb niet genoeg lucht of zo.
Ja.
Dus dat zijn echt voor mij de tekenen, dus een krachtcomponent, een toepasmoment, dus met sportspecifiek moment, mm-hmm. en een steady cardio moment. Waar alle drie de vlakken, in drie verschillende vlakken, merkte ik dat ik daarin weer verbeterde.
Dus jij kon dingen langer volhouden, laten we het zo even noemen, op die drie dingen. En dat was voor jou de meet, dat is voor jou de meetgaat, ik heb een betere conditie.
Ja.
Ik denk dat we het zo mooi kunnen
worden. Zeker weten.
Ja, en dat, maar dat is op zich, kijk, omdat je het veel doet, dan voelt het waarschijnlijk alles makkelijker. Dus dan kunnen we dat inderdaad als betere conditie zetten.
Ja.
Maar vooral is interessant, dus wat heb je dan voor jouw gevoel niet gedaan? En is het toch beter geworden? Of wat heb je wel gedaan? Snap je wat ik bedoel?
Ja, ik snap zeker wat je bedoelt. Want als je kijkt naar hoe dat systeem dus eigenlijk werkt, dus laten we het even een beetje iets wetenschappelijker, iets moeilijker maken, maar ik probeer het simpel uit te leggen. In principe, als jij iets gaat uitvoeren, jij krijgt een taak opgelegd en je moet van A naar B bewegen, dan is dat een, tussen aanhalingstekens, stressprikkel. Je moet daarop gaan handelen, want ik moet een taak gaan uitvoeren. Dat registreert jouw lichaam. Jouw lichaam zegt, hey, we hebben dit en dit nodig, dus we hebben energie nodig. Dus dat gaat, het lichaam gaat ervoor zorgen dat er energie wordt gemaakt. Nou, als die energie wordt gemaakt, dan moet de energie moet gepompt worden naar de plekken waar die energie nodig is.
Ja.
En dat doet het lichaam. En dan heeft het lichaam ook nog de capaciteit om dat dan te gaan verwerken.
Ja.
Een ding is, want ik zeg niet voor niets stressprikkel. Als het lichaam dus hoog onder stress staat, dan wordt er al heel veel van die stoffen aangemaakt. Maar als jouw verwerkingsproces daarvan iets minder werkt,
ja,
dan kan jouw lichaam niet al die energie of die stof die aangemaakt wordt efficiënt verwerken, waardoor je dus een soort van vastloopt.
Ja, en ik denk dat we het wel bijvoorbeeld naar jouw broer kunnen vertalen, zeg maar.
Ja.
En jij, dus stel, jij en je broer hebben, nou, laten we het noemen, evenveel conditie.
Ja.
En jullie hebben allebei 100. Gooi even een term. En die 100 gaan jullie allebei gebruiken in dat stukje zwemmen. Alleen voor jouw broer kost elke 50 meter maar 10 energie. Ja, maar voor jou kost elke 50 meter 50 energie.
Precies, want A, hij is het gewend, betere techniek. Hij is comfortabel, efficiënt inderdaad in het verwerken van. En voor mij totaal niet, want ik lig in een zwembad en daar krijg ik sowieso al een beetje paniek van. Want ik denk, ik zwem helemaal nooit.
Ja.
Dus dat speelt echt een enorm grote rol op het systeem, waarin het systeem dus moeite krijgt met het verwerken van de prikkel.
Mm-hmm.
En ik vergelijk het altijd met een glas. Een glas heeft ruimte en je kan het vullen met water en die water is dan stress. Hoe voller dat glas zit, hoe minder ik van die prikkels daarnaast kan hebben. Dus hoe leger dat glas is, hoe meer ik kan hebben.
Ja.
En hoe beter ik dingen kan gaan verwerken, omdat mijn glas niet vol zit.
Nee.
Dus wat nou in mijn case nou het geval was, was dat door die hersenschudding er zoveel stress nog op mijn systeem stond, dat alles andere wat erbij kwam, mijn lichaam niet wilde gaan verwerken, omdat de prioriteit was overleven.
Ja.
En dat was dus de energie naar mijn brein en naar mijn hart en naar alle vitale functies sturen. En dan die externe prikkels zoals performance, ja, dat is allemaal secundair op dat moment.
Ja, en dat is ook logisch. Hè? Als je lijf natuurlijk nog moet herstellen van iets, dan gaat dat voor. En dan kan je nooit optimaal presteren. Dus dat zie je natuurlijk in elk scenario met dat je een blessure hebt gehad of dat je hersenschudding hebt gehad of iets anders waardoor je lijf van de ratel is, zullen we maar zeggen. Dan heb dat altijd de voorkeur. Zelfs als je net ziek bent geweest, dan heb je natuurlijk conditie van een natte handdoek.
Ja, maar heb je dan een conditie van een natte handdoek? Of ben je nog in herstelproces bezig?
Juist, snap je? Dus dat is natuurlijk, zo noemen we dat dan even de term. Ja, ik heb geen conditie meer, ik ben ziek geweest. Ja,
precies.
Dat klopt, want je bent nog herstellende. Dus inderdaad, je conditie kan niet tot uiting komen. Ik denk dat een mooie term is. Omdat je nog herstellend bent. En dat krijgt de eerste functie.
Ja, ik denk dat je echt daar de spijker op zijn kop slaat met het tot uiting komen van jouw capaciteit in de optimale staat. Ik denk dat een hele mooie is, omdat je dus als je ziek bent geweest, en denk bijvoorbeeld ook aan long covid personen, die zijn nog zo bezig, dat lichaam is nog zo bezig met het herstellen, dat de prestaties die je dan vraagt van het lichaam gewoon veel te groot zijn. En daardoor heeft het invloed dus op je prestaties. En wat er dan voor zorgt is dat je prestaties minder zijn dan daarvoor. Nou, dan raken mensen nog gefrustreerd ook. Nou, wat zorgt dat voor? Dat zorgt weer voor een extra prikkel. En dan gaan we eigenlijk alleen maar meer naar beneden. Dus ik denk dat het handig is om als atleet of als persoon überhaupt na te gaan denken over... Hey, wat speelt er nu in mijn leven? Wat zorgt ervoor dat dat mijn glas relatief vol zit? En hoe kan ik dat glas of minder vol maken? Of hoe kan ik mijn glas groter maken?
Ja, dus allebei inderdaad. Ja.
Dus je hebt inderdaad de capaciteit vergroten.
Ja.
Of je systeem wat rustiger krijgen.
Ja, of je kan uiteindelijk, dat is de andere kant, efficiënter met dat stukje omgaan. Dat heb je ook nog. Hè? Dus
zeker
we kunnen alle kanten daarmee instromen. Maar ik denk vooral inderdaad dat het belangrijk is dat je dat realiseert als persoon. Dat conditie A, dus inderdaad, wat is jouw definitie van conditie? Ik denk dat vooral, vind ik heel belangrijk om dat goed vast te stellen. En inderdaad, welke achtergrondwaarden spelen er dat ze dat tot uiting kan komen. En hou je daar dus rekening mee. Dus inderdaad, als jij superveel stress hebt en al heel veel energie hebt moet spenderen door de hele dag. Ja, wat voor prestatie verwacht je dan van je lijf?
Ja.
En is dat altijd reëel om dat te vragen? En kan je dan ook gewoon blij zijn met een bepaald resultaat dat misschien niet het allerbeste is, maar wel voor dat moment het meeste wat je kan leveren?
Ja, dus heb je volume kunnen draaien van je trainingen zonder dat je echt jezelf vastpint aan de prestaties die je levert in een training? Ik denk dat een hele belangrijke is. Ik train liever op de lange termijn 4 keer... op 80% in de week, dan dat ik 2 keer op 100% in de week train.
Ja, zeker.
Omdat ik dan op de lange termijn veel meer volume kan draaien op die 80%, wat ervoor zorgt dat mijn capaciteit veel meer vergroot.
Ja.
En als jij jezelf weer opblaast en dan weer naar beneden valt, dan gaat het dus dan op de lange termijn ten koste van je conditie, denk ik.
Ja, over het algemeen denk ik dat toch weer inschrikken. Ik heb er liever inderdaad vier trainingssessies die qua intensiteit misschien iets lager zijn, maar wel gewoon goed en correct. En inderdaad dat je die capaciteit uitbouwt, dan dat je 2 trainingen helemaal ballistisch gaat en dan je hele systeem van de ratel gooit. Ja. Het lijf niet echt.
En dan moet je weer 3 dagen herstellen, ja, waardoor je die kan trainen. En ja,
of je gaat dat wel proberen elke keer te doen, alleen je lijf, die kan er niks mee, omdat het continu in die veel te hoog... Je vraagt te veel van je lijf, wat je op dat moment kan doen.
Een mooi voorbeeld daarvan kan ik geven van de vechters die ik train, want ik zie dat altijd heel mooi terugkomen in wedstrijden.
Ja.
In wedstrijden zie je gewoon dat die gasten... Ze zeggen het ook van tevoren. Hè. Ze zeggen, voordat je de ring instapt, heb ik 50% minder conditie. Wat is dan conditie, moet je dan afvragen. Nou, dat hebben we net over gehad. Maar zij voelen dus letterlijk dat ze 50% minder fit zijn dan dat ze normaal gesproken in een sparsessie staan.
Ja.
Voor een wedstrijd.
Ja, het komt waarschijnlijk door zenuwen, uitdroging, de weigh-ins ernaartoe.
Ja, weight cuts, alles erop en eraan. En inderdaad, je staat in een stadion, je staat in je naki tegenover elkaar hartstikke eraf te slaan.
Ja.
Dus ja, dat op zich heeft dat ook wel invloed op hoe jouw systeem erop reageert. Dus ja, dan komt stresstolerantie komt daarbij kijken. Maar inderdaad ook, hoe kunnen we het lichaam optimaliseren voordat we daarin stappen? Dus wat we heel mooi zien met die vechters is dat we 2 weken nu van tevoren veel minder focussen op de training zelf, maar juist meer op de herstel gaan focussen. Omdat we eigenlijk die tijd daarvoor moeten we die tolerantie hebben gebouwd al een tijd.
Ja.
En op dat moment willen we eigenlijk het glas zo leeg mogelijk krijgen voordat diegene de ring in gaat stappen. Want dan hebben we daar die winst alweer gehad.
Ja, ik zie dat heel erg ook in CrossFit. En dan... Ja, bijvoorbeeld dan doe je een wedstrijd. En dan komt die WOD van die wedstrijd 2-3 dagen van tevoren uit. En dan moet per se die WOD nog gedraaid worden vlak voor het toernooi.
Ja.
En het liefst zo zwaar en vol gas mogelijk. En dan denk ik...
Even testen.
Maar wel vol gas.
Ja.
En dan denk ik, is dat nou het idealistische om te doen? En dat is natuurlijk allemaal vanuit angst. Vanuit het niet kunnen of dat anderen het wel doen.
Ja.
Dus moet ik het ook doen, wordt gehandeld. Terwijl je daar ook kan zeggen, kijk, als het dingen zijn die je altijd al doet, moet je dan echt testen, weet je wel. Weet je dan niet al lang je capaciteiten. Kijk, en als het echt een movement is waar je minder comfortabel mee voelt, dan kan je altijd een variant daarvan doen, om even voor je gevoel dat te doen. Maar dan doe je dat waarschijnlijk gewoon ook echt voor je gevoel.
Ja.
En niet omdat het daadwerkelijk in die ene sessie nog winst wordt gehaald. En dat kan je mij niet wijsmaken.
Nee, dus eigenlijk, we zijn het erover eens dat we over de lange termijn een capaciteit moeten gaan bouwen om zuurstof zo efficiënt mogelijk te kunnen gaan versturen.
Ja.
En de stresstolerantie zo groot mogelijk te kunnen maken. Want dan dat zal resulteren in een zo goed mogelijke, tussen aanhalingstekens, conditie.
Ja, op dat moment presteren wel.
Ja, ja, op presteren. Hoe gaan we dat, dat praktisch te werk brengen als we dan kijken naar trainingen?
Ja, dat kan je natuurlijk onwijs laten aanpakken vanuit verschillende invalshoeken. Dus laten we verschillende sporten een beetje als aftakking nemen. En dan kunnen we daar wel een beetje mee spelen. Dan laten we de volkssport nummer 1 nemen. Voetbal.
Voetbal.
Dus dat, voetbal. Dus wat is dan conditie? En kijk, en dat vind ik natuurlijk ook een mooie insteek. Want meestal wordt gezegd, ja, als je heel veel rent, dan heb je meer conditie. Maar dat is net wat je insteek is op conditie voor die gasten. Is het dat je, nou, neem bijvoorbeeld een middenvelder, die doet eigenlijk de hele tijd intervaltraining. Sprint, ja. Easy pace. Sprint, ja. Easy pace. Sprint, easy pace. Als hij dat dus volhoudt de hele tijd en makkelijker, zonder terugval, dat is niet per se dat hij, als hij alleen maar 10 kilometer hard lopen, dat beter wordt.
Nee, absoluut
in instantie. Niet. Weet je wel, je hebt hoe efficiënt is hij met zijn bochten, hoe is herstelvermogen tussen die sprintjes in, hoe hoog is zijn rencapaciteit überhaupt voor die sprint en hoe hard moet hij zijn sprint trekken. Dus er zijn best wel veel componenten die daarbij spelen, zeg maar.
Zeker.
Dus ja, als je dat zou vergroten, is dat dan conditie? Dat is heel erg hangt van die persoon.
Ja, en van je sport. Van je persoon en je sport. En inderdaad ook wat voor type sporter jij bent. Dus inderdaad, het hoeft niet eens. Voetbal is ook niet eens hetzelfde. Maar ik denk dat je inderdaad heel erg naar het individu moet kijken. Waar valt er nog winst te halen bij de persoon zelf? En wat heeft diegene nodig in zijn of haar sport?
Ja, zo kun je ook zeker te werk lopen. Kijk, en dan kunnen we, nou, laten we nog wel even bij voetbal houden. Als jij heel inefficiënt loopt, bijvoorbeeld, en beweegt, en dan is daar al heel veel verspilling. Dus dan kan je bij wijze van beter aan je looptechniek werken dan meer te hard lopen.
En dan zal uiteindelijk, als je inderdaad aan je looptechniek werkt, je conditie verbeteren tussen aanhalingstekens. Ja, maar eigenlijk ben je gewoon efficiënter gaan lopen.
Maar dat is zeker waar. Ja. En hetzelfde is als jij, stel dat jij sneller wordt en je zou de sprinkers op dezelfde snelheid trekken, even met die stelling, dan wordt dat ook weer makkelijker. Want stel je doet een 100% sprint, maar nu is je 100 eigenlijk 120 geworden en je sprint weer op 100, dan is dat veel lichter geworden in een ren, zeg maar. Dus dat zou ook al een manier zijn om dat stukje aan te pakken. Noem maar wat.
Zeker weten. Ik ben 100% met je eens. Dus ik vind dat is inderdaad een hele interessante kijk ernaar om conditie niet alleen als, hey, ik moet 10 kilometer hardlopen voor mijn conditie, want dan ga ik beter presteren.
Ja.
Nee, waar mis jij nou vlakken waarop je efficiënter te werk kan gaan, dat ten eerste.
Ja.
Want dat zorgt er dus voor dat je minder onder stress staat, omdat je efficiënter te werk gaat. Je voelt je comfortabeler in de bewegingen die je doet, in de setting waar je in staat. En dan inderdaad, dan daarnaast moeten we inderdaad ook letterlijk gaan kijken naar, hoe is de hart- en longfunctie?
En hoe doe je dat bij vechters, zeg maar? Hoe zie jij dat dan, wat hun als conditie zelf zien en hoe jij het wat meer ziet?
Of nou, wat je vooral inderdaad bij vechters ziet, is dat zij meestal leeglopen op de verzuring.
Mm-hmm.
Want ze staan continu onder spanning, waarbij ze stoten geven, trappen geven, en als je dan MMA-vechters hebt, ook nog holds hebben.
Ja,
want ze
grappling heel grappling. Ik vind dat heel veel holds, hoor. Ja, ik denk dat het zo wordt onderschat, want klopt. Je ziet als partij dat het meteen naar de grond gaat.
Nah.
En dan kan je gewoon dat hele stuk op de grond liggen te klemmen en te duwen en te stoten en bij elkaar blijven.
Dus en luister, en ga dan nog maar eens opstaan om te proberen te kickboxen tegen elkaar.
Ja,
en dat is de hel.
Dat is
echt de hel. Dus waarin ik vooral bij de vechters het zie, is het de capaciteit om lactaat te kunnen verwerken. Dus echt de verzuring aan te kunnen.
Ja.
En ik zet ze dus gewoon in hele oncomfortabele settingen. Om daar proberen met hun in rust te kunnen blijven. Dus als voorbeeld, ik doe sleesprintjes met ze. Daarna knal ik een zandzak op hun buik en dan ga ik erop zitten. En daarin moeten ze rusten.
Kut.
Ja, het is echt naam. Ja. Maar dat zorgt er wel voor dat ze zo gewend raken in die oncomfortabele situaties, dat ze dat gewend zijn en ze weten dat ze zo diep kunnen gaan, waardoor hun systeem het ook weet, waardoor ze meer het gevoel hebben van, oh wacht, hey,
Ja, maar dat is
ik
dus,
ken dit.
Ja, en het is ook een stukje wat meer muscle endurance dan precies longcapaciteit.
Precies, dat is echt stamina.
Dus dat is natuurlijk een heel andere insteek. Want nou, laat ik mezelf dan als voorbeeld nemen. Ik heb relatief veel muscle endurance-achtige trainingen gedaan in mijn leven. Ik vind het ook leuk, het trekt me meer. En conditietraining, puur longcapaciteit, wat voor mij dat inhoudt, dat heb ik minder gedaan en dat doe ik minder, langere endurance pieces. Dus het hele laatst muscle-ups. En normale mensen die verzuren vaak heel erg in het lijf, heel specifiek op spier daarmee, of het lukt niet meer, of ze hebben de skill niet. Mijn longen, we deden 30 muscle-ups zeg maar, mijn longen die waren aan het klappen. Nou, ja. Niemand had dat, dus het was heel specifiek een zwakte van mij, zeg maar. Dus mijn lijf had misschien op muscle endurance wel de stamina en capaciteit om het aan te kunnen. Maar omdat mijn longen gewoon zeiden, hey toedels, je lijf, de muscle, ja, dan word ik er afgekapt. Terwijl als mijn longfunctie daar beter had geweest, had mijn conditie voor dat stukje, laten we die term gebruiken, veel beter geweest.
100%.
En dat is een heel specifieke mij, terwijl voor iemand anders is dat totaal anders. Die moet veel grotere die muscle endurance capaciteit bouwen. En dat hebben de meeste mensen namelijk. Ik ben dan echt een specifieke uitzondering de andere kant op, zeg maar. Dus dat is, ja, is leuk om dat verschil te zien. En dat heb je natuurlijk ook bij die vechters, weet je wel. Die hebben dus heel die hebben waarschijnlijk een onwijs set longen al gebouwd in al die jaren.
Ja, dat ligt ook aan de vechter, hoor.
Oh, is dat heel,
heel verschillend. Want je hebt natuurlijk ook verschillende typen mensen. Als ik bijvoorbeeld kijk naar een van mijn vechters die... Hij heeft vrijdag gewonnen, maar ik was niet tevreden over zijn power.
Ja.
Omdat ik... Maar zijn longen... hij moest een extra ronde vechten, want het was gelijk. En toen zei ze, we doen nog een ronde. Ik wist, hij wint.
Ja.
Geen probleem.
Ja, want die andere gast was waarschijnlijk helemaal gassed en klaar.
Hij was gassed out en klaar. Maar deze jongen van mij, die kon gewoon continu... Die kan gewoon op een hele steady pace gewoon door blijven stoten.
Ja.
Maar ik merkte dat hij op verzuring, zeg maar, dat ging hij niet zo heel lekker. Maar op zijn longen ging hij helemaal prima. Een andere vechter daarentegen, die was echt gewoon aan het beuken door de verzuring heen. Maar op een gegeven moment ging zijn longcapaciteit, zeg maar, echt aan stront. Terwijl zijn armen, die wilden nog wel. Alleen zijn longen gewoon, die gingen gewoon helemaal in de fik. Dus dat is inderdaad ook, ligt ook nog een beetje aan wat voor type sporter of vechter je bent.
Ja, en dus aan zijn eigen persoonlijke ontwikkeling ook. Dus heel veel dingen speelden mee. En nou, dat is natuurlijk met vechten specifiek. En dan zal ik me even terugtrekken naar wat meer mijn sport, CrossFit. Is, kijk, dat is zo vot afhankelijk wat jij als conditie ziet.
Ja.
Want ik denk mensen in CrossFit dat ook echt niet realiseren. Dat elke movement is al een ding op zich, zeg maar.
Hey, als ik een deadlift moet trekken, keer 10, dan ben ik gewoon klaar.
Ja, terwijl voor dat is voor mij heel comfortabel. Ja. Voor mij is dat niet de klapper. Terwijl een burpee kan voor mij heel zwaar zijn.
Ja, laat mij die burpees maar maken.
Ja, snap je? Dus dat is zo specifiek per watt ook wat conditie voor diegene is. Dus, en ik denk dat mensen dat realiseren, dat bepaalde movements kunnen gewoon je hele swing uit een watt halen, omdat dat te veel vraagt. Ik denk dat een mooi voorbeeld wat ik veel zie, is als er veel hinge capaciteit, bijvoorbeeld in een dumbbell snatch of een barbell capacity wordt gevraagd. Dat sommige mensen die niet die capaciteit hebben gebouwd, die gaan helemaal nat, die trekken krom, die hamstring hebben die mobiliteit niet, ze gaan compenseren. Ze schieten heel hoog om, want ze trekken het niet, de onderrug blaast op, ze lopen helemaal vast. Omdat daar voor hun is dat hun limiting factor. Terwijl iemand die er heel efficiënt in is en heel goed die mobiliteit heeft in die positie,
en dus heel sterk daarin
en
is.
Heel sterk in is, die ervaart dat helemaal niet als een limiting factor. Terwijl een andere movement dat voor hun weer kan zijn. Dus het is zo specifiek wat hun conditie in de WOD is. Omdat de efficiëntie met hun beweging zo bepalend is. En dat is ook waarom we heel vaak bij Western trainen we heel veel ook op limiters. Dus bepaalde, wat we de laatste tijd heel veel zien, is dat bepaalde elementen in een WOD echt een klap kunnen geven op je workout. Dat je inderdaad, weet ik veel, 5 legless rope climb moet doen. Ja, als je niet de capaciteit hebt om die legless en de kracht om die te doen, dan is je hele WOD aan stront.
Ja.
Weet je, of als je een grote strikt handstand push-up capaciteit hebt, ja, dat is mega voor een volt. Terwijl als je dat niet hebt, dan ga je helemaal nat. En dan is het, oh, ik heb geen conditie. Ja, of je had gewoon niet de capaciteit in strikt handstand push-up.
Precies.
Wat heel bepalend was.
Ja.
En dat is zo, ik denk dat mensen dat echt wel onderschatten, zeg maar.
Oké, en hoe kunnen we dat dan gaan optrainen? Dus als we kijken naar echt de longcapaciteit, wat zou jij dan het beste zien om...
Ja, dat is net wat met degene als termconditie. Ik denk dat als ik het gros zou nemen,
ja,
de meeste mensen, dan zou een grotere krachtsgat, om het zo maar te zeggen, te bouwen, maakt de beweging zoveel lichter, ja, relatief, dat daar al heel veel winst wordt gepakt. Dus dan word je niet gelimit. Kijk, als ik net aan één strik handstand push-up kan, ja, als ik dan bijvoorbeeld kan toewerken dat ik een deficit op 22 kiloplaten kan doen, dan, ja, kan ik waarschijnlijk ook wel 10 normaal op dat punt.
Dus dan zeg maar, praten we echt over de spiercapaciteit. Dus
de spiercapaciteit, maar ook de maxkracht in de beweging zelf, zeg maar.
Ja.
Want dat, ik kan het heel erg naar liften vertalen, dat is het makkelijker. Dus als we een WOD moeten doen met 80 kilo power snatches, maar jouw power is dus 90,
ja,
maar mijn power snatch is 120. Nou, ik kan natuurlijk vertellen dat de 80 voor mij een stuk makkelijker beweegt.
Zeker weten.
Dus hoe meer dat stukje kan vergroten, over het algemeen, hoe lichter de rest in een workout voelt. Dus ja, voor de meeste mensen, algemeen gezien, zal dat een belangrijke stap zijn. Er zijn natuurlijk uitzonderingen, hè, want ik ken ook jongens die echt heel sterk zijn. Maar als ze dan moeten burpen, dan vindt het lijf het heel moeilijk, het zuurstofvolume in die bewegingen door te pompen en dan gaan ze nat.
Ja.
Terwijl bepaalde intervals, bepaalde high skills, bepaalde krachtdingen heel makkelijk voor ze voelen. Want daar zijn ze heel comfortabel.
Ja.
Dus die zou dan een hele andere insteek moeten nemen. Die zou zo'n longcapaciteit moeten kweken dat elke beweging en bewegingsefficiëntie, dat alles zo licht voor hem voelt, dat dat weer te compenseren.
Ja, bij CrossFit is het natuurlijk wel echt een dingetje, omdat je eigenlijk zo breed ontwikkeld moet zijn.
Ik vind CrossFit, no joke, mensen, het is gewoon een beetje fitnessen, maar als je het echt bekijkt,
ja,
is het denk ik wel de moeilijkste sport om goed te worden in alles, want dat vraagt het, hè. Dus ja, ze vragen goed in alles. Want als je natuurlijk hardloper bent, dan weet je heel duidelijk wat je moet doen. Voetbal is het ook relatief heel duidelijk wat je moet doen. Maar bij CrossFit heb je natuurlijk een miljoen dumbbellbewegingen, een miljoen barbellbewegingen, we hebben een miljoen gymnastiekbewegingen, monostructureel allemaal dingen. Alle tijdsdomeinen, kort, lang, midden, ja, combinaties zijn ook wel anders. Of ik nou roeien en walbals doe, hoe dat voelt, of ik doe echobike, ja, en walbals, of pull-ups en walbals, al die combi's voelen ook weer anders. Dus er spelen zoveel elementen. En dat maakt dat de sport ook zo moeilijk is om te ontwikkelen.
Dus als ik het even concreet maak, dan zal ik zeggen, oké, als ik me breder wil ontwikkelen, dan is het ik moet gewoon tering sterk worden.
Dat werkt sowieso in voordeel.
Dat werkt in voordeel. Dat is gewoon structuren bouwen. Dat is gewoon, ja, dat is gewoon een pre.
Ja.
Überhaupt om dan niet geblesseerd te raken als je dus inderdaad op performance dingen moet gaan uitvoeren. Ja. Dus op volume moet gaan draaien. Twee, dat is je stamina, je spier
uithoudingsvermogen. Ja.
Dus het aankunnen van die verzuring, zeg maar.
Ja.
Dus echt diep in die verzuring kunnen klappen. En dan hebben we er nog eentje.
Efficiëntie.
En dus de steady state cardio. Dus de efficiëntie voor de longen en de hartcapaciteit.
Ja, om dat te gaan maar dan hebben we ook nog weer eens efficiëntie. Want ik denk dat dat...
Dus vier eigenlijk.
Ik denk dat dat wel de... Ik denk dat ik maximaal en bewegingsefficiëntie echt op de top 2 zou zetten.
Sorry, nog een keer?
Bewegingsefficiëntie en die maximale kracht.
Ja.
Ik denk dat ik die echt op de top 2 zou zetten. Want we noemen het ook wel movement economy, om het zo maar te zeggen. Dus hoe efficiënter en hoe meer energie een beweging kost, dat werkt altijd in voordeel. Als jij als een monk snatch en het kost heel veel kracht, dan is dat niet ideaal. En vice versa, als je natuurlijk heel mooi en efficiënt snatch, het kost relatief weinig energie, werkt altijd in voordeel. Daarom zie je ook dat sommige mensen die misschien de maxkracht hebben, maar heel efficiënt bewegen en die zijn conditioneel heel goed dicht op die NRM, daar kunnen ze alsnog best wel voordeel uitpakken.
Ja.
Zeg maar. Dus de sterkste leer natuurlijk niet altijd.
Dat was ik een beetje. Met CrossFit was ik was al lang niet de sterkste, maar ik kon relatief goed bewegen.
Ja.
En dus ik kon nog wel best wel aanhaken op het vlak van ik had relatief goede conditie.
Ja.
Ik kon efficiënt bewegen.
Ja.
En dan kom je wel al een beetje in de buurt, maar dan mis je gewoon uiteindelijk natuurlijk de kracht. Want als er een heavy barbell in kwam, dan was ik de sjaak.
Ja, ik denk dat voor de Nederlandse luisteraar, dat zijn waarschijnlijk allemaal een paar Nederlands. Maar als je in CrossFit Nederland kijkt, ik denk Jeremy en Elwin zijn denk ik twee hele mooie voorbeelden.
Ja.
Elwin is wat van vroeger meer en Jeremy is nu recenter natuurlijk wat meer. Die gasten, die draaien heel lang mee, maar die bewegen relatief heel efficiënt. Dus Jeremy is niet per se de sterkste in de snatch en clean and jerk. Nee. Hij is wel sterk hoor, maar niet de sterkste. Maar hij heeft zo'n goede capaciteit, ook met de gewicht eronder. En ik heb hem ook wel eens wots tegen jongens te doen met barbells, echt een pure barbell wot. En omdat hij zo efficiënt is, kon hij allemaal jongens die sterker waren in een pure snatch wot, ging gewoon ladden, dus 30 reps van x-gewicht, 20 van x-gewicht en zo, kon hij alsnog van die jongens winnen. Puur omdat hij zo efficiënt was en het, de barbell zoveel minder energie kostte dan die gasten. En dat is dan heel, ja, natuurlijk dat met Frazier heb het ook, die elke rep ziet hetzelfde uit.
Ja.
Dus dan waren er misschien wel jongens die meer konden snatchen dan hem of hogere lifts hadden. Maar omdat hij zo efficiënt was, dan pakte hij ze altijd, zeg maar.
Ja, mooi. Ja. Mooi. En dan vind ik ook nog wel een interessante topic, vind ik, om het even over te hebben, is over ademhaling tijdens trainingen, tijdens bots.
Ja.
Hoe kijk jij daar tegenaan?
Ja, we kunnen daar op heel veel manieren op aankijken. Kijk, klassiek is gewoon, mensen zullen niet te veel over nadenken tijdens de bot. Ja. De mond gaat open, ze komen gassen en go. Ja. En op zich vind ik dat helemaal niet de verkeerde insteek. Alleen ik zou wel... ik vind het mooi als je ook op verschillende manieren bewust met je ademhaling bent in je trainingen, om je ook breder te trainen, wat je uiteindelijk in mijn voordeel gaat geven als je wel in die fase gaat.
Ja.
Snap je? Dus je traint alle linken, waardoor uiteindelijk alles in zijn geheel omhoog gaat. Ja. Dus als wij trainen bijvoorbeeld ook wel eens bewust nose breathing. Omdat als we daar beter in worden, dan zal het uiteindelijk ook weer meedragen met die mondcapaciteit, zeg maar.
Zeker.
En we doen ook wel eens bewust neus in, mond uit, weet je. Dus we trainen wel bewust, als team of creëren van mensen wel op te coachen, zeg maar.
Ja.
Dus dat zijn wel dingen waar je over na moet denken. En ik denk dat ademhaling is nu een hot topic, voor mijn gevoel. Een
aardig hot topic.
Ja, en in heel veel disciplines, van yoga tot de typische kou dingen, tot Wim Hof, tot alles. En ik denk ook wel eens dat het... als het doel voorbij gaat, klinkt zo heftig, maar...
Wat ik een beetje zie is dat het een beetje als fix wordt gezien voor alles. Ademhaling is de shit en dat is de oplossing voor al je problemen in je leven.
Ja.
Misschien trek ik het nu wel even iets te extreem hoor, maar ik heb een beetje het gevoel dat dat wel de boodschap is die heel veel mensen willen overbrengen. En we moeten alles maar neusademhaling doen. En als je mond ademhaalt, dan staat de wereld nog niet in brand.
Ja.
Dus ja, ik vind dat toch nog wel interessant. Ook als ik kijk naar mijn eigen training, ik ben relatief goed in die neusademhaling en dan merk ik dat ik wel meer in een flow staat kan trainen.
Ja.
Dus meer endurance gerichte oefeningen, denk aan een beetje high rocks achtige trainingen,
ja.
of wat langdurigere wotjes. Als ik daar wat langer in mijn neusademhaling kan zetten, dan merk ik wel dat het zijn voordeel heeft. Maar als ik sleesprintjes aan het doen ben, bij wijze van spreken, ga jij, als ik dan door mijn neus ga ademen, ja, succes.
Ja, ja, ja.
Dan ga ik helemaal over mijn regel. Dus ik denk dat bewustwording inderdaad heel erg belangrijk is. En dat jij moet gaan beseffen dat de ademhaling een gevolg is van de staat waarin je bent.
Ja.
Dus als jij naar je mondademhaling switcht, is dat helemaal niet erg. Alleen je moet beseffen waar je dan zit en op welk punt van de workout dat gebeurt.
Ja. Het is een soort van controlecheck. Je weet zelf ook, als je de wot net begint en je zit zo, ja, dan weet je, I'm fucked. Weet je wel? Terwijl degene die heel kalm ademt, of van neus-neus, of neus-mond rustig is,
ja,
dat die weet je natuurlijk, ja, dat gaat goed komen, want ik ben nu nog zo kalm, dus hoe verder in de wot kan, dan heb je nog speling verderop, zeg maar.
Ja.
En ik denk dat ademhaling, oefeningen een goede tool inderdaad, wat je zegt, zijn. En waar we het laatste over hadden, dat het gewoon iets is wat mooi kan bijdragen. Maar het is niet de fix voor alles, wat soms wel eens wordt gepredikt, zeg maar.
Dus wat ik eigenlijk heel grappig vind om te zien, is dat je inderdaad, wat je heel goed zegt, ademhalingsoefening gebruikt, of ademhaling gebruikt als een tool. Het geeft je informatie over in wat voor staat je bent. Maar het betekent... Er wordt veel gezegd, het is je afstandsbediening van je zenuwstelsel. Maar ik denk niet dat het zo is. Het kan inderdaad je zenuwstelsel beïnvloeden.
Ja, ja, ik snap hier echt nu waar je naartoe wil. Maar ik ben het met je eens, man.
Ja.
Het is inderdaad wat jij zegt. Jij wil, wat ze inderdaad zeggen. Oké, je ademt nu door je neus. Dus dan ben je ineens in flow staat.
Nee, dat is niet waar. Je kan wel het gebruiken aan het einde van je dag, na een acute stressprikkel, om jezelf terug te krijgen. Of na een training.
Ja.
Maar als jij door je mond ademt de gedurende dag, of als jij gestrest bent en je gaat door je neus ademhalen, betekent niet dat die stressprikkel die je hebt gekregen, die onderliggende stressprikkel, dat die in één keer weg is.
Nee, ja, zeker niet.
Dat is een hele mooie uitspraak die ik nooit vergeet van Julian, van onze oud mentor. Ja. You can't namaste a bear away. Van, ja. Je kan niet doen alsof er niks aan de hand is op de wereld of in jouw leven, als dat er nog steeds is. Dus als ik heel onrustig ben de hele dag en ik moet elke dag mijn dag eindigen met een ademhalingsoefening om mezelf maar in slaap te krijgen,
ja,
dan is die ademhalingsoefening niet mijn fix. Dat gaat niet mijn leven redden.
Nee, nee,
misschien
nee.
Slaap je daardoor misschien even iets beter die nacht, maar de dag daarna kom je gewoon nog steeds, ja, die beer is er nog, ja, steeds. Die klopt nog steeds op,
ja,
je deur.
En die, ja, maar ik snap dat mensen, als jij een kutbaan hebt en je bent een stressschover, ja, en je ontslag komt eraan of iets niet er aan, dan kan je wel neus ademhalen natuurlijk in ons weeg. Maar tot dat punt, een actie op dat punt komt,
ja,
zal je toch niet chill zitten. En precies, dat is logisch. Ik herken dat bij mezelf ook. Als ik taken heb of stress om een event in mijn leven, ja, tot dat voorbij is of afgehandeld of door, dan zal ik daar, ja, altijd meer anxious of een hoog hartslag hebben of stress om hebben of, ja, anders ademen. Terwijl als het opgelost is voorbij, dan pas komt die kalmte.
Ja, dus dit is heel grappig, want dan is inderdaad dat glas weer leeg.
Ja.
En als we dat dus de transfer maken weer naar training,
ja,
hoe leger dat glas, hoe meer jij dus aan kan, hoe langer jij in een flow staat blijft tijdens je workouts, dat zorgt er dus voor dat je dingen veel meer kan volhouden, oftewel dat je conditie beter is. Ja. Maar waarom komt dat nou? Omdat mijn stresstolerantie beter is.
Ja.
Omdat ik efficiënter ben met beweging, oftewel, ja, comfortabeler ben in hetgene wat ik moet doen. En mijn longcapaciteit verbetert. En wat was de vierde ook weer?
Bewegingsefficiëntie hadden we genoemd. Capaciteit, output.
En strength.
En strength.
En strength. Ja. En sterker ben geworden.
Ja.
Dus het gaat allemaal weer hand in hand. Dus ook weer die training is weer een reflectie op het dagelijks leven. Dus als we bij wijze van spreken die deadlift voor mij een groot probleem is tijdens een workout, dan kan ik neus gaan ademhalen wat ik wil. Maar als ik die deadlift zie, dan word ik nog steeds gestrest.
Ja.
De enige manier waarop ik minder nat ga op die deadlift tijdens een workout is sterker worden, efficiënter worden in die deadlift.
Ja,
want dan heb ik dus mijn stressor heb ik aangepakt. En dat heb ik opgelost, waardoor ik dus niet meer daar de stress van krijg.
Ja, plus op dat moment, stel, jouw deadlift is 160 kilo en je moet inderdaad volgende 40 kilo reps maken. En jij gaat heel bewust je deadlift trainen, je wordt comfortabeler met deadliften, je wordt sterker, je hamstrings bouw je op, je gaat oefeningen doen.
Ja.
Je krijgt meer confidence in de oefening. Dat allemaal werkt al in je voordeel.
En dat zorgt ervoor dat ik inderdaad weer die prestatie meer kan gaan pushen.
Ja.
En als ik dan weer even de transfer maak naar het dagelijks leven. Als jij een stressor hebt, krijg jij een signaal naar je brein. Boom, stress. Jouw brein zegt, we moeten handelen. Jij gaat neus ademhalen of een ademhalingsoefening doen voordat je gaat slapen. Dus jij zegt tegen het brein, de stressor is weg. En de volgende dag kom jij die stressor weer tegen.
Ja, ja.
En dan denkt je brein, ho, wacht maar, die stressor was toch weg? En dan, maar dus word je eigenlijk weer een beetje verrast, waardoor het lichaam nog een stukje harder gaat schreeuwen tegen je.
Ja.
En totdat jij dus gaat handelen op die stressor, blijft dat signaal steeds harder tegen je schreeuwen. Als jij het negeert, want dat is wat je doet met een ademhalingsoefening. Als bij een constante stressor, jongens, probeer niet
zeggen,
mezelf vast te pinnen.
We trekken nu wel een beetje naar weg van het conditievlak, maar ik snap wat je bedoel.
Ja, ik denk dat het een heel groot raakvlak heeft, omdat het hetzelfde was met mijn hersenschudding. Mijn hersenschudding, dat was de stressor. En ja, als ik daar niet naar, dat was de grote invloed op die conditie, tussen aanhalingstekens. Maar dat kan dus ook dus zo zijn met dingen die in je leven gebeuren. En waardoor jij dus zeg maar continu die stressor hebt. En dus invloed heeft op je prestatie en je conditie. Maar dus ook op hoe jij je dagelijks voelt.
Zeker, maar we kunnen dat inderdaad trekken aan hersenschudding. Maar dat kan bewijzen van ook wel de moeder zijn die de hele dag voor de kinderen moet zorgen.
Ja.
En met een hoge, en die dat bijvoorbeeld moeilijk vindt en heel erg gehaast voelt de hele dag. En dan kan je in een yogaklas gaan zitten en ademelijk naar ons weeg.
Ja.
Maar dat betekent niet dat dat gaat helpen voor die rust daarin te vinden.
Precies.
Dus ja,
dat is eigenlijk een beetje wat ik wilde aanhaken daarmee. Ja.
Ik denk dat we redelijk wel besproken hebben van die training.
Dat denk ik ook wel,
ja. Ik denk dat we gewoon een paar punten hierop kunnen terugnemen. En we zullen het inderdaad naar verschillende sporten linken. Is dat conditie is een term die je op heel veel verschillende manieren kan uitdrukken. Maar uiteindelijk is het wat is het heel, vind ik, aan de sport gebonden wat hun als conditie zien. Het is een loose term en volgens mij heeft spelverpro ook een specifieke term voor dat je het helemaal uit elkaar trekt en zo. En dat je gewoon moet denken dat er voor je conditie, als we het even in de mondterm of in de volksterm gebruiken, dat er verschillende elementen voor nodig zijn. En al die elementen kunnen bijdragen aan een betere
prestatie
slash conditie.
En dat is dan inderdaad heel persoonsgebonden slash sportgebonden slash situatiegebonden.
Dus het is leuk dat je... Ik denk dat iemand zich van realiseert, oh, ik heb er nooit zo naar gekeken. Dus om het heel Jippie Janneke te zetten. Als jij slecht bent in de open, en dat zijn bepaalde soort workouts, dan kan je heel goed kijken, oh, waar faalde ik? Nou, dat was bijvoorbeeld dat je de snatches heel zwaar vond op 60 kilo. Nou, als jouw snatch helemaal ruk is en 70 kilo, ja, dan snap ik dat. En als je snatch verhoogt en efficiënter wordt een snatch, dan gaat zo'n workout beter. Hetzelfde met voetbal. Als jij als een monk de bal trapt, maar jij maakt jouw trap- en baasstick efficiënter, dan zal je makkelijker de wedstrijd dragen. Of als je fysiek veel sterker bent, dan kan je zelf makkelijker handelen op het veld en voelt een tackle bijvoorbeeld minder zwaar. Word je dus efficiënter. Die vechters kunnen ze inderdaad een grote muscle endurance kweken of stamina en goed met druk omgaan die langere tijd op het lijf wordt gedaan door de zandzak te opzetten.
Letterlijk
inderdaad. Wordt hun conditie in beter. De ring beter. Dus het is leuk dat je conditie, of wij vinden het leuk, dat je conditie vanaf een heel veel verschillende takken kan bekijken. Wat het betekent voor jou, in plaats van inderdaad maar meer op de cardiomachine zitten en dan verwachten dat je een betere conditie krijgt.
Ja.
Want dat werkt dus niet per se. Nee. Zo, het kan bijdragen.
Het kan bijdragen.
Absoluut. Als ik meer hard loop, dan kan het overzetten in workouts. Omdat bijvoorbeeld mijn bouncing capacity omhoog is, dat ik een box and burst moet doen. Dan kan hardlopen een hele mooie transfer zijn.
Mits dat dus jouw zwakke punt is.
Juist, maar het hoeft natuurlijk niet.
Dus het is weer, ook met dit soort dingen, het is geen one size fits all.
Ja.
Maar kijk naar hoe jij als individu in elkaar steekt en waar jij de winst te behalen hebt.
Ja, of kijk gewoon naar je training. Dat je dus meerdere facetten wellicht aanpakt voor dat stukje.
Ja.
Dus als jij je conditie wil verbeteren, en je wil relatief algemeen aanpakken, misschien moet je niet alleen maar dan langere cardio stuk of hardlopen, maar wellicht moet je ook andere dingen doen om het beter te maken.
Ja, en dan soms heeft het niet eens met training te maken.
Dat zou nog zeker.
Het zou ook nog wel kunnen zijn dat er iets structureel in je leven gewoon dus fout zit.
Slaaptekort kan bijvoorbeeld ook.
Slechte voeding. Dat heeft allemaal invloed op je systeem. Wat ervoor zorgt dat er meer stress op het systeem staat. Ja. Wat ervoor zorgt dat je dus eerder in die hoge ademhaling schiet, in die verzuring schiet. En als je dat dus optimaliseert voor jezelf, dan zal het ook alweer invloed hebben.
Ja.
Dus daarom pakten we en inderdaad de trainingsvoorbeelden en het dagelijks leven voorbeeld. Omdat je dat niet los van elkaar kan koppelen. Zeker niet voor prestatie.
Nee, ik denk dat we jullie weer genoeg geteisterd hebben en wat info gegeven over conditietraining. Hoe je er een andere blik op kan werpen.
Ja.
Wat voor invloed ademhaling erop kan hebben. Maar dat we het vooral als een tool zien die je moet gebruiken op verschillende manieren. Van nosebeam tot neusmond tot mondmond. En niet als de fix al, zeg maar. En ik denk dat het maar goed was.
Top.
See you later. Tot de volgende.